Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 84, de versen 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Dat is het eerste en ook het derde vers van Psalm 84.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heil licht voor. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die deze middag te vinden is in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi, het derde hoofdstuk. Filippenzen 3 is de schriftlezing na de belijdenis van het geloof en na het zingen van Psalm 17, vers 3.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot een prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Het woord van de Heere gemeente, wat de tekst vormt voor de prediking in deze middagdienst, vindt u in de laatste verzen van dit hoofdstuk, Filippenzen 3, de versen 20 en 21. En daar lezen we het woord van de Heere. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, God van hemel en aarde, u die alle dingen ziet, die alle dingen bestuurt, die alle dingen weet. U ziet ons ook hier samen in dit bedehuis, op deze stille zondagmiddag. En u weet precies wat er in ons hart leeft. Of we nu in de kerk zitten of op de kansel staan, of thuis met deze dienst verbonden zijn, u weet het. Want de psalmdichter zegt het niet zonder reden: Heere, gij doorgrondt en kent. En u weet u hoe we ons onder het woord geschaard hebben, hier in de kerk of thuis. Biddend, met een hongerig hart, met de hartelijke smeekbede: Heere, zegen uw woord. Of dat het uit gewoonte is, 5 uur zondagmiddag kerkdienst. Of misschien met een lichte aarzeling of zelfs met innerlijk verzet. Heere, als er geen honger is in ons hart en geen dorst is om vanuit uw woord het water des levens te ontvangen, zou u dan tijdens deze dienst willen laten veranderen en de harten van hen die onverschillig zijn aandachtig willen maken? De harten van hen die alleen maar uit gewoonte de eredienst meemaken. Die gewoonte, die rust, die valse rust van de gewoonte. De rust opzeggen. En geef dat we allemaal mogen luisteren. Aandachtig. Maar we vragen om meer, Heer. We vragen om meer. Niet alleen dat we het woord horen en de boodschap begrijpen, hoe belangrijk dat op zichzelf genomen ook is, maar dat het woord door de krachtige, onweerstaanbare werking van uw Heilige Geest ons hart mag verbreken. Ons hart ontvankelijk mag maken. Plaats mag maken voor het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, dat is een wonder. Soeverein en genadig. Maar wij mogen erop pleiten dat u dat wonder wil doen, omdat u de soevereine en de genadige God bent. Heere, verheerlijk uw naam en uw deugden in deze dienst door zondaren in het hart te grijpen. Zondaren op weg naar het eeuwig verderf, die de nood van hun leven niet zien en de schuld van hun bestaan niet erkennen. Grijp u ze door de kracht van woord en geest en wil u hun weg omkeren, bekering geven. Zegen u ook hen die u kennen mogen. U weet wat ze nodig hebben. Het gaat vanmiddag heel in het bijzonder vanuit de tekst over hen. Over hen van wie de wandel in de hemelen is. Dat is een hoog stuk. Maar wil u het uw kinderen meer en meer leren? Zo te wandelen, te leven, zoals u dat van hen vraagt. En zoals u dat hen ook leren wilt. Geef ook vrees voor de zonde, voor het afdwalen, voor wat de psalmdichter bedoelt als hij zegt: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Heere, richt de voeten van degene die u vrezen, ook als ze misschien op het ogenblik in grote geestelijke duisternis verkeren, of in zware aanvechting, of in innerlijke ingezonkenheid en dodigheid. Richt hun voeten op het pad van de vrede. En wil u hen voorbereiden voor die grote dag, wanneer u dit lichaam van de vernedering, dat is dit armelijke vernederde bestaan, gelijkvormig zult maken aan uw heerlijk lichaam. Daar duizelt het ons bij van verwondering. Maar wil u uw volk daar wel op voorbereiden? Want dat is de weg die u gaat. Dat ze de pinnen van hun levenstent niet te vast slaan in de aarde. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar dat ze die toekomende stad mogen zoeken met een heilig heimwee. Bereid hen van uw kinderen, of ze nu heel oud zijn of misschien nog jonger, die misschien binnen afzienbare tijd dit tijdelijke leven moeten verlaten, plotseling of na een ziekbed, bereid u ze voor, Heere. Ook als we onverwacht zouden moeten sterven, laat het niet onvoorbereid zijn. en wil u zegen geven zo over uw woord. Denk u ook aan hen aan wie de rust is opgezegd. Die het hier beneden eigenlijk niet meer kunnen vinden, ook al zitten ze nog met 1000 vezels aan deze aarde vast, maar die niet weten hoe het moet. Voor onmogelijkheden staan als het gaat om de geestelijke dingen, om de bekering, om het geloof. Wil u laten zien vanmiddag wat het betekent? Dat burgerschap van uw kinderen, wat dat is. En geef dat ze daar ook door worden aangemoedigd. Om het hemelse te zoeken. Om u te zoeken, Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van uw Vader. En laten ze niet mogen rusten. Voor ze er iets van mogen weten door het geloof. Hij heeft ook in gunst op mij neergezien. Geef zo uw zegen over uw woord, Heere. Verdiend is het niet, maar wil u het doen uit enkel genade. Om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Zegen u heel de gemeente. We dragen haar opnieuw van harte aan u op. En bidden of u voor de gemeente wilt zorgen. Het is vanmorgen gezegd. Herderloos en toch niet herderloos. We bidden u, grote herder van de schapen. Die door uw dierbaar bloed uw kudde verworven hebt. Of u ook voor de gemeente van Barendrecht wilt zorgen. En of u wilt laten zien, ook in deze vakante periode, dat u naar uw kudde vraagt. En dat u verloren schapen opzoekt. Maar wil u ook geven dat er veel gebed is. Dat de vacature door de man van uw raad vervuld zal worden. In uw gunst. Zoals de apostel het zegt. Als hij schrijft aan Rome. Ik hoop u door uw gebeden geschonken te worden. Dat is de weg van uw woord. Niet dat we met onze gebeden iets verdienen of iets bijdragen. Maar het is wel de weg. Zegen u ons land en ons volk. Zegen u onze regering, ook in deze crisistijd. Geef, Heere, dat er wijsheid mag zijn en dan wel de wijsheid die van boven is. En wil u geven dat de regering met de adviseurs die er terzijde staan, wijze beslissingen mag nemen. En die beslissingen ook mag handhaven, te midden van alle verzet wat weer loskomt. Wil u geven dat we bewaard worden voor verdere doorwerking of uitbraken van de epidemie? En mocht het zo zijn dat er nieuwe uitbraken komen, wil u ons dan beschermen, Heer? Wees u om ons, onze kinderen, onze kleinkinderen, een vurige muur van goddelijke bescherming. En als we besmet zouden raken, wil geven dat het een lichte vorm mag zijn. En dat we door de crisis heen worden gedragen door u. Dan is het toch goed. Geef ook dat we mogen smeken aan de troon van de genade. Of de deuren van de kerk weer voluit open mogen gaan. Ja, laten we in gedachten, in de geest, maar veel kloppen aan de deur van de Ebenezerkerk. Heere, doe ons open. Want dat is de weg dat de gemeente samenkomt. Maar wil u ook geven, Heere, dat de crisis niet zonder meer voorbij mag gaan. Dat er onder ons allereerst in de kerk vernedering, bekering, droefheid naar u mag komen. Zo zoals het gebeurde in de dagen van Samuel. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Geef dat, Heere. Want we zeggen het vaak in deze weken, in de consistories. Het oordeel begint bij het huis van God en dat is waar. Zo waar. Maar een herleving en een wederkeer begint ook bij het huis van God. En wat zou het in de wereld betekenen, Heere, als de wereld die nergens meer van weet in veel opzichten, zou zien de herleving van uw kerk. O God, we smeken het. In het diepe besef van onze totale onwaardigheid zou u dat willen geven. Omdat de wereld om ons heen mag zien, ja, het is toch waar. Hun wandel is in de hemelen. Heere, geef u dat uit genade. Wil u zijn met allen die voor onze zieken en zeker voor de ernstig zieken zorgen. Dokters, verplegend personeel en allen die bij de medische zorg betrokken zijn. Er is veel over hen heen gegaan en door hen heen gegaan. En we danken u, Heere, dat er zoveel zorg is. En we bidden of u hen wilt sterken. Geven dat ze het ook psychisch allemaal kunnen verwerken. En of ze ook genade mogen ontvangen. Vooral als het gaat om mensen in hun uiterste. Om nog een enkel woord te zeggen. Het hoeft niet veel te zijn. Maar wil u het nog zegenen? Zegen u alle arbeid in uw koninkrijk. Geef dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Zendingswerk, evangelisatiearbeid. Prediking van uw woord onder Israël, laat het vrucht mogen dragen. En laat het onze hartelijke bede zijn, juist ook nu. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werp de troon van Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Dat is het eerste en ook het derde en het vierde vers. Psalm 87. Psalm 73, het 12e vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. 73, het 12e vers. Geliefde gemeente, als je wat ouder wordt, dan heb je de neiging om terug te kijken. Dat is heel normaal. Daar is niets verkeerds mee. Maar als het goed is, kijk je als je ouder wordt ook wel vooruit. Voor zover wij dat kunnen. En hopelijk vooral omhoog. Maar het gaat nu over terugkijken. Ik herinner me nog de dag van gisteren toen ik jong predikant was. Ik was nog maar net een paar maanden op Urk. Dat wij vergadering hadden van Bewaar het Pand. Met allerlei predikanten die zich daarmee verwant voelden. We kwamen elke voorjaar en elk najaar samen in Meerkerk bij dominee Blom. En die eerste vergadering. Het ging onder de broeders en daar zaten er zeker zo'n 30. Over de benauwende vraag. Hoe komt het toch? Dat zoveel mensen donker sterven. Ook van de kinderen van God soms. Ja, daar spraken we samen over. En onze oude broeder dominee Kok leefde toen nog, hij was hoogbejaard. Hij zei toen, ja, het is waar. En dat moeten wij, dominees, ons aantrekken, maar het kan ook anders. In de jaren 30, toen ik nog in Veenendaal stond, werd ik gebeld dat er een vrouw in het ziekenhuis lag. Heel eenvoudige vrouw. Altijd tobbend, worstelend rondom de dingen van de toe-eigening van het heil. En ik had van haar zo gehoord, ja, ze heeft het bericht gekregen dat ze nog anderhalve maand te leven heeft. Dus ik met lood in mijn schoenen daarheen, hoe zal het zijn? Hoe zal het zijn? Ik kom binnen op die zaal. 6 vrouwen. Ze lag tussen 2 anderen. Oh, dominee. Ik mag naar huis. Ze klapt in de handen. Ik mag naar huis. En ze ging vertellen wat de Heere die afgelopen weken gedaan had. Dat is een zegen. Als je door genade weten mag, mij is een beter lot bereid. En dan ook nog stervensgenade krijgt, want dat kreeg ze. Daar gaat het vanmiddag over. Heimwee naar huis. Ja, u vindt het misschien een vreemd thema bij deze tekst, maar het gaat er toch over. Heimwee naar huis. Dat veronderstelt allereerst een gegrond geloof. Onze wandel is in de hemelen. In de tweede plaats, een heilig leven. Onze wandel, levenswandel, is in de hemelen. En tenslotte, een vurig verlangen. Dat is het laatste stuk. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Die Heere Jezus verwachten wij. En dan staat er in de grondtekst, vurig. En u begrijpt, de nadruk ligt vanmiddag vooral op het begin van de tekst. Want, nogmaals, het thema en de verdeling, heimwee naar huis. Veronderstelt gegrond geloof, heilig leven en vurig verlangen. Filippi, ik moet eerst iets zeggen over de stad, die ligt in het noorden van Griekenland. De kinderen van de basisschool mogen het wel opzoeken in de atlas. In de provincie van Griekenland die Macedonië heet. En die stad die was voor het Romeinse Rijk, voor de Romeinse geschiedenis heel erg belangrijk. Ze bestond al veel langer. Maar toen Griekenland en ook Filippi dus onder het gezag van Rome kwam, hebben daarbij Filippi 2 belangrijke veldslagen plaatsgevonden. Julius Caesar in de jaren 40 voor Christus heeft daar zijn grote rivaal Pompeius overwonnen en werd toen alleen heerser in dat grote Romeinse Rijk. De slag bij Filippi. En een stuk of 10 jaar later, Julius Caesar is in Rome vermoord. Zijn stiefzoon Octavianus, de latere keizer Augustus, zat de moordenaars van zijn adoptiefvader na en versloeg Brutus en Cassius bij Filippi. Opnieuw de slag bij Filippi. Filippi was dus voor die vroege Romeinse keizers van grote betekenis. Daar stonden de overwinningstekenen, daar werd het keizerrijk gefundeerd. En als beloning kreeg Filippi een hoge status. Het werd de stad die bij uitstek een kolonie van Rome genoemd werd. En dat wil zeggen, ze vielen onder het Romeinse recht. En toen een heleboel soldaten uit die legers van de keizer wat ouder werden, en wij zouden zeggen met pensioen werden gestuurd, veteranen werden ze genoemd, kregen ze in Filippi een stuk land, of net buiten Filippi een stuk land. Met andere woorden, Filippi werd bevolkt door oud-soldaten, door Romeinse administrateurs en beambten. Het werd een klein beetje een Romeinse stad. Klein Rome werd het genoemd. En daar waren de inwoners van Filippi best heel trots op. Bovendien, die inwoners van Filippi waren Romeinse burgers, net als de apostel Paulus. En Romeinse burgers hadden anders dan mensen die tot een andere nationaliteit behoorden allerlei rechten. En die Romeinse burgers in Filippi, die lieten dat ook zien. Ze droegen toga's, net als de mensen in Rome. Ze spraken vaak Latijn, net als de mensen in Rome. En het belangrijkste is, de burgerschappapieren, zeg maar de burgerlijke stand van Filippi was in Rome. Ze woonden in Filippi. Maar hun burgerschap, hun burgerschapsbewijzen, die lagen in Rome. En daar zinspeelt Paulus hierop. Onze wandel is in de hemelen, staat er aan het begin van onze tekst. Dat is een goede vertaling. En ik begrijp ook wel waarom de Statenvertalers daarvoor gekozen hebben. Maar het woord wat er staat betekent veel meer. Eigenlijk mag je ook vertalen, ons burgerschap is in de hemelen. Zoals die inwoners van Filippi, die heidenen, met hun toga's en met hun Latijnse uitspraak en al die andere herinneringen aan Rome, meer zeiden, ons burgerschap, dat ligt in Rome, we zijn hier vreemdelingen. Zo zegt Paulus, ons burgerschap ligt in de hemel. Daar wordt het bewaard. Daar is het veilig. Dat is ons huis. Dat mag je ook zeggen. We leven wel hier op aarde. We leven hier wel in de vreemdelingschap. Maar ons burgerschap is in de hemel. Hoe zijn die burgerschapspapieren van die mensen die de Heere vreesden in Filippi, ja, van al Gods kinderen mogen we zeggen, in de hemel gekomen? Dat moeten we ons wel afvragen. En daar zinspeelt Paulus naar mijn sterke overtuiging ook op in dit hoofdstuk. U zegt, ja, dat Gods kinderen hemelburgers zijn, dat is Gods eeuwig welbehagen. Dat is verkiezende liefde. Dat is, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Uw namen zijn geschreven in de hemelen. Zeker. Dat is de eeuwige grond waarom de burgerschapspapieren van al Gods kinderen in de hemel bewaard worden. Maar in het licht van de schrift is er nog meer te zeggen. Want die burgerschapspapieren in zekere zin zijn daar ook gebracht. Van eeuwigheid ligt de grond. Maar het werk van de Heere Jezus mogen we hier niet verzwijgen. Wat heeft de Heere Jezus gedaan? Wel, dat weten we allemaal, dat weten de kinderen thuis of hier in de kerk. Hij is naar deze wereld gekomen, heeft geleden, is gestorven, opgestaan uit de doden, ten hemel gevaren. We hebben het zojuist gehoord uit de belijdenis van de 12 artikelen. Maar wat is de betekenis daarvan? Ja, dat kun je op allerlei manieren zeggen natuurlijk. Daar kun je preken na preek over houden. Maar nou alleen maar dit. Als de Heere Jezus hier op aarde komt en zijn heilswerk doet, dan komt hij hier op aarde als de grote hoge priester, lezen we met name in de brief aan de Hebreeën. En we weten allemaal, dat weten de kinderen van de zondagschool en dat weten de jongeren, de hoge priester in het Oude Testament, Aaron en zijn zonen, die droegen die prachtige kledingen. En onderdeel van die schitterende kleding van de hoge priester, als hij in zijn volle tenue het werk deed in de tempel of in de tabernakel, dan droeg hij altijd de borstlap. En de borstlap was een geborduurde lap, prachtig geborduurd, met 12 edelstenen daarin. En op elke edelsteen stond een naam, Ruben, Simeon, Levi, al de namen van de stammen van de kinderen van Israël. Dat betekent dat als die hoge priester onder het Oude Testament zijn werk deed, dan deed hij dat dragend de namen van Israël op zijn hart. Bij elke stap die hij deed, als hij de tafel van de toonbroden schikte of naar de lampen keek in het heilige, hij droeg de namen van Israël op zijn hart. En dat is nou een diep beeld en dat moeten jullie onthouden. De grote hoge priester bij alles wat hij doet. Vanaf zijn nederige geboorte, langs de weg van lijden en sterven, door de opstanding naar de hemelvaart, hij draagt de namen van de zijne gegraveerd in zijn hart. En laten we dan nog even kijken naar de hemelvaart. Wat gebeurt er dan? Dan lezen we heel eenvoudig in de Bijbel dat de Heere Jezus met zijn jongeren de Olijfberg opgaat en dat terwijl hij met hen sprak over de dingen van het Koninkrijk van God, dat hij opgenomen wordt in de hemel. En dan staat er in Lucas 24 zo heel treffend, misschien is er wel over gepreekt, de achterliggende hemelvaartsdag. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. De grote hoge priester vaart ten hemel zegenend. En een van de laatste dingen die de discipelen gezien hebben, kun je je voorstellen, dat waren die zegenende handen. Die zegenende handen waarin ook na de opstanding nog de tekenen van het lijden en van het sterven zichtbaar waren. Het is alsof die zegenende eens doorboorde handen zeggen: ik vaar op naar uw vader en naar mijn vader. Naar uw God en mijn God. En ik draag uw namen in mijn handen en op mijn hart. En zo heeft de Heere Jezus Christus als het ware de namen van de zijne de hemel binnengebracht. Van eeuwigheid zijn ze door God geliefd uitverkoren. Maar in de tijd heeft Jezus als het ware de namen van de zijne in de hemel gepresenteerd. Vader, ze waren uwe en ze hebt ze mij gegeven. Burgerschapsbewijzen. Door Christus Jezus, de hoge priester, die ze droeg op zijn middelaarshart, de hemel binnengebracht. Omdat hij voor hem betaald heeft, omdat Hij voor hen opgewekt heeft. Omdat Hij hen, zegt de apostel Paulus ergens, zo diep medegezet heeft in de hemel. Wat een ontzaglijk voorrecht. Als je daardoor genade midden in de strijd van het leven iets van mag zien van verre. Ja, want van deze dingen ziet Gods kerk het echt van verre. En moeten ze beseffen met de apostel Paulus en hem bijvallen, wij kennen ten dele, maar het is wel waar. Het ligt vast, eeuwig vast in de verkiezende liefde. Eeuwig vast in het borgwerk van Christus Jezus in de hemelen. Ja, zegt u dominee, maar dat zijn hoge dingen. Ik weet het. Dat zeg ik u helemaal na. Ik wou dat ik daar meer van zag. Waarom wilt u daar meer van zien? Ja, dan had ik meer zekerheid, meer vastheid. Want als ik dat mag weten door het geloof, geschonken geloof. Het ligt vast bij God, mijn namen staan geschreven in de hemelen. Dan zou ik niet zo heen en weer geslingerd worden door al die akelige twijfels. Die me steeds weer naar beneden trekken. Door al die aanstormende beschuldigingen die van binnen klinken. En ik weet niet goed of ze van binnen komen of van de vorst der duisternis. Je hebt geen heil bij God. Weet het. Maar zoekt u ernaar. Dan roept de Bijbel toe op. Uw roeping en verkiezing, uw burgerschap in de hemelen vast te maken. Ja, hoe moet dat? Wel, dan komen we bij de tweede gedachte. Want ik kan op die vraag, hoe moet dat, vanmiddag maar gedeeltelijk een antwoord geven. Want als je het helemaal zou willen beantwoorden, dan zijn er wel een paar preken nodig. Maar gedeeltelijk. En hopelijk ook het wezenlijke. Tweede gedachte was een heilig leven. Ja, wij zijn een beetje schuw geworden voor het woord heilig als het gaat over mensen, hè? Dat is ook wel te begrijpen, heilig leven, dan denken we aan Rome en aan heiligen. En misschien nog wel aan andere dingen, maar heilig is een Bijbels woord. En dat is niet eigen gerechtigheid. En dat is niet dat je door eigen werken de Heere probeert te behagen, dat is geen heiligheid. Heiligheid is een leven in de tere vrezen des Heeren, dat is het beginsel. En dan moeten we letten op wat Paulus zegt ook in het verband van de tekst. Onze wandel is in de hemelen, dat staat tegenover wat eraan vooraf gaat. Paulus zegt zelfs in vers 17, wees mijn navolgers. Zo Paulus, sta je niet een beetje hoog? Stel je voor als een ouderling of als ik als predikant zou zeggen, je moet mij maar navolgen. Lieve mensen, er zijn zoveel zonden in mijn leven. Volg die alstublieft niet na. En als je ontdekkend licht hebt over de schuld van je bestaan en over de zonde van je leven, dan leg je de hand wel op je mond dat je zegt, je moet mij maar navolgen. Toch zegt Paulus het. Weet u waarom? Omdat Paulus, nee, niet omdat hij zondeloos is. Hij weet ervan, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Omdat Paulus dicht bij de Heere leeft. Ik ben de laatste jaren veel met de apostel Paulus bezig geweest. En één ding heb ik ontdekt. Wat heeft deze man een nabij leven gehad? Ja, zo noemden we dat vroeger, hè? Die uitdrukking mag u gerust nog gebruiken. Dat betekent, wat leefde die man dicht bij de Heer? En als je nou dicht bij de Heer leeft, echt dicht bij de Here leeft, in het geloof en in de verborgen omgang met God, dan mag je het ook met alle bescheidenheid en voorzichtigheid zeggen: volg dit spoor na. Zoals mijn grootvader zei op zijn sterfbed tegen me. Dat was 9. Zul je de God van je grootvader dienen? Ja. Volg mij na. Want ja, Paulus moet ook klagen. En die klacht moeten we ook ter harte nemen vanavond. Velen wandelen anders. Anders dan u, Paulus? Ja, ook anders dan Paulus, maar het gaat veel dieper. Anders van de welke ik dikmaals gezegd heb en het nu ook wenende zeg, dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Paulus is een vriend geworden van het kruis van Christus, door genade. Maar er zijn ook vijanden van het kruis van Christus. Wie zijn dat? Wie bedoelt hij? Daar is in de uitleg, in de commentaren een hele discussie over. Zijn het nu Joden, zijn het nu dit? Ik laat dat verder rusten, gemeente. Het punt waar het om gaat is dat ik geloof dat Paulus dit bedoelt. Allen die zonder God en Christus in de wereld leven. Of het nu heidenen zijn, of Joden zijn, of Jodengenoten zijn. Wie dan ook. Want dat is het doorgaande getuigenis in zijn brieven. Laat dat eens even inzinken. Zoals u of jij thuis zitten te luisteren. Zoals u stil hier in de kerk zit. Vijanden. Vanochtend ging het er ook even over. Vijand van God. Ja, zegt die jongen van een jaar of 7, maar dominee, ik ben geen vijand van God hoor. Ik heb de Heer Jezus lief. Dat is goed, mijn jongen. En vraag maar veel of de Heer in genade op je neerziet en je hart vernieuwt. Het is niet verkeerd als er een kinderlijk betrekking is, zeiden ze vroeger. Dat vind ik eigenlijk wel een mooiere woord. Een kinderlijke betrekking is op God en op Christus. Maar als je echt gaat bukken. Als je echt gaat vragen: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En de Heere gaat in je leven je laten zien, soms geleidelijk, soms meer plotseling, wie je bent en wie je blijft. Dan zeg je: ja, ik ben nog een vreemdeling van de genade. En nou maar eenmaal een sprong. Vreemdelingen van de genade. Hoe net kerkelijk ze ook meeleven, zijn vijanden van het kruis van Christus. Nou ja. Hebt u het leren zien? Nee, ik vraag niet hoe diep die kennis gaat, want dat is verschillend. Vijanden van het kruis van Christus. Als u helemaal niet begrijpt, of jij helemaal niet begrijpt wat dat is. Vraag om het ontdekkende licht van de Heilige Geest en van het Woord. Want wij zijn zo diep gevallen. Niet alleen dat we tegen God en tegen zijn heilige wet gezondigd hebben. Maar ook dat we vanuit onszelf vijanden zijn van vrije genade en van het kruis van de Heer Jezus Christus. En daar leren al Gods kinderen iets van. Weet wel, de een meer dan de ander. En als we in zware zonde geleefd hebben, zal dat nog pijnlijker spreken dan misschien wanneer we niet zulke hoge en diepe schachten van zonde en schuld in ons leven hebben meegemaakt. Maar iets ervan leert iedereen. En weet u wat dat met zich meebrengt? Dat Gods kinderen gaan ontdekken in het licht van de gekruisigde Christus, in het licht van die eens doorboorde handen, Het zijn de Joden niet. Heer Jezus die u kruiste. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. De jongelui weten wel, dat is het gedicht van Revius, de Statenvertaler. Maar het gaat zo verder. Nee, dit is al geschied door mijn zonde. Als er licht valt over de gekruisigde Christus en ik mijn zonde terugkrijg in het licht van het kruis, dan zeg ik, de nagel in zijn handen, de doornenkroon op zijn slapen, de speerstoot in zijn zijde, dat zijn mijn zonden. En dan ga je met verdriet, met droefheid naar de gekruisigde Heere Jezus kijken. Dan ga je zeggen, het is waar wat Johannes schrijft in zijn evangelie. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En toch, er komt ook iets anders. Dat komt straks. Vijanden van het kruis van Christus. Paulus bedoelt dat hier. Nog in je vijandschap, nog in je onbekeerde leven, nog een wandel zonder God en zonder Christus. En dan ontmaskert hij dat. En dan begint hij meteen met het ergste. Niet met het minder erge. Die vijanden van het kruis van Christus, zegt hij net voor onze tekst, welker einde is het verderf? Helder en duidelijk. Hij wint er geen doeken om. Hij zegt tegen jou en tegen u, als u in uw vijandschap zonder God en zonder Christus leeft en zo sterft, dan is het einde van je leven. Je mag ook vertalen, het doel van je leven. Het eeuwig verderf. Wilt u? Wil jij verloren gaan? Dan moet je zonder God en zonder de gekruisigde Christus blijven wandelen. En dan komt er nog meer. Welke God is de buik? Beetje een lastige uitdrukking. Het woord kan betekenen welke God is de buik, de maag. In ieder geval de tere delen van ons lichaam, zeg maar. En in de oudheid, ook in de Bijbel, staat dat voor de meest lage verlangens. Nee, het betekent niet alleen welke God is de buik dat iemand veel te veel eet of veel te veel drinkt of wat dan ook. Nee, het zijn alle lage, zondige begeerten die Paulus hier aanduidt. Dat is een God. Wel eens over nagedacht, dat wanneer je zomaar voor het vaderlandenweg leeft en je eigen verlangens volgt, altijd wil doen wat je zelf wilt, dat je bezig bent met je eigen afgod te volgen. Je eigen verlangens, welke God is de buik. En dan nog een keer. Die aardse dingen bedenken. Ze leven alleen voor deze aarde. En dan moeten we denken aan mensen die alleen voor hun carrière leven. Of alleen voor hun studie leven. Of alleen leven om het grote geld binnen te halen. Of alleen leven voor roem en eer. Of alleen leven om van mensen geprezen te worden. Weet u wel dat hele platte van het aardse leven? Is het dan verkeerd om aan je toekomst te denken? Is het dan verkeerd om hard te werken voor het geld en voor je zaak? Op zich niet. Maar wee de mens voor wie dat alles is. Die de hemel niet ziet. Die de God van de hemel niet ziet. Die alleen maar naar de AEX-index zitten staren om te kijken hoe het nu eigenlijk gaat in deze crisis. En begint te rekenen en nog eens te rekenen en nog eens te rekenen. Net zoals de rijke man in de gelijkenis. Die zich rijk gerekend had. maar arm was in God. Aardse dingen bedenken. En dan stelt Paulus dat dan tegenover, maar ons burgerschap, dat ligt vast in het eeuwig welbehagen, dat ligt vast in het werk van de Heere Jezus Christus, en daar vloeit uit voort onze wandel is in de hemelen. En nu begrijpen we waarom de Statenvertalers het zo vertaald hebben. Want zo kan het ook vertaald worden. Wij wandelen heel anders. Die gelovigen in Filippi, Paulus zelf en allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen, hun wandel is wezenlijk veranderd doordat hun namen geschreven zijn in het boek des levens en eeuwig in de hemelen. In de hemel wandelen, wat is dat dan? Dat betekent allereerst, en dat zal u niet verbazen in het licht van wat ik zojuist gezegd heb, dat je niet meer alleen voor deze aarde leeft. O ja, ook Gods kinderen staan midden in deze wereld. De Heer Jezus heeft niet zonder reden gezegd in zijn hoge priesterlijke gebed: Vader, ik bid niet dat u ze uit deze wereld wegneemt. U mag uw werk doen en jij mag studeren. Je mag ook hard werken. Je mag ook met allerlei dingen bezig zijn. Als ze in overeenstemming zijn met het woord. Maar is dat alles? Is dat alles? Of is er ook iets van dat oude gedicht? Weg wereld. Wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Gods kinderen leren hun zonde zien. Leren de gevaren van de wereld zien. De verleidingen van de wereld zien. Het woede van de woeste leeuw die woedt en tiert de vorst der duisternis. Of ook als zij komt op kousenvoeten als een engel des lichts. Ze ontdekken het holle en het lege van een leven zonder God. Ze worden verbroken van hart en verslagen van geest. Bedroefd over hun zonde. En over hun afdwalingen. En gaan zoeken. Een hemelse wandel is allereerst een zoekend leven. Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe word ik met God verzoend? Want je krijgt oog voor de hemel. En vooral voor de God van de hemel. De God die je bedroefd en vertoornd hebt. En wat is het dan een genade, gemeente, als een arme zondaar, en ik hoop dat u er iets van kennen mag, met alles aan het eind komt. En zegt: Heere, ik kan met deze wereld niet mee. Ik kan me het diepste niet thuis voelen. En ik sta met een openstaande schuld voor u. Zou u me in genade willen aanzien? De vraag van de Pinksterdag. Vanmorgen is die ook gesteld. Wat moeten we doen? En dan zegt Paulus hier: de wandel van Gods kinderen is in de hemel. En wij verwachten uit de hemel een zaligmaker. De zaligmaker. En dan moet u dit bedenken, dat die zaligmaker niet alleen maar zichtbaar en in majesteit komt aan het einde der tijden. Daar doelt Paulus natuurlijk in de laatste woorden van de tekst op. Maar dat die zaligmaker die de namen van de zijnen bewaart in de hemel, door zijn woord en geest ook afdaalt. En hier op aarde nog steeds bijzonder onder de verkondiging van zijn woord het verlorene zoekt. Als het ware zijn doorboorde handen opent en zegt: komt allen tot mij. Verslagen, vermoeid, belast. U die met alles aan het einde gekomen bent. U die niet meer weet hoe het moet. Komt allen tot mij. Ja, maar zegt u: ik kan niet komen. Ik zit nog zo vast. Banden van de dood zegt Psalm 116, houden me bekneld. Weet u niet dat de zaligmaker, hij die zijn volk zalig maakt van al hun zonden, dat hij alles meebrengt. Als u geen traan kunt laten voor uw eigen besef over uw zonde, hij kan u leren wenen over uw zonde. Als uw hart zo stenen hart is, hij kan het stenen hart breken in duizend stukken en ontvankelijk maken. Als uw schuld hemelhoog is en u weet er geen weg mee, steeds minder, hij kan die berg van schuld slechten. En hij kan het zeggen. In betoning van geest en van kracht. Mijn zoon. Mijn zoon. Mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Want zijn naam is zaligmaker. Of als u gekweld wordt. Misschien wel. Na ontvangen genade. Misschien ook wel juist bij het ouder worden, want dat kan. Door onreine gedachten, van welke aard ook. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En als daar iets van oplicht in je leven, dat je die zoekende zaligmaker in het gewaad van zijn woord mag ontmoeten. En aan zijn voeten leert buigen. En iets van ruimte mag ervaren door zijn krachtige, zaligmakende werk. Ja, dan ben je verkocht voor de wereld. Dat is ook zo'n oude uitdrukking. Dat wil zeggen, dan kun je met de wereld niet meer mee. Dan ga je anders wandelen. En wat wordt dan je levenswandel? Want ik moet me haasten. Word je vreemdeling hier beneden. Nee, dan ga je niet vreemd doen. Maar een vreemdeling. Dan kun je de pinnen van je levenstent niet te vast slaan in deze aarde. Dan ga je een beetje lijken op Abraham. Of op de gemeente aan wie de apostel Petrus in zijn eerste brief schrijft. Vreemdelingen in de verstrooiing. Je leeft hier op aarde. Je zorgt goed voor je gezin. Je houdt veel van je kinderen. Maar je hart trekt naar de hemel. Naar de rechterhand van God. Waar Christus is. Waar Christus heerst. En je gaat ook vragen. Dat die koning die heerst aan zijn vaders rechterhand. Meer en meer, zegt onze catechismus, over je leven gaat heersen. En dan word je bang voor de zonde. En dan ga je zoeken om te leven met alle lek en gebrek, hoor. Maar toch van harte zoeken om te leven naar de wetten van de Heere. En ook al kun je het er zelf vaak niet voor houden, dan wordt het waar wat de apostel zegt, gij geheel anders. Onze wandel is in de hemelen. Maar dan ook is er uitzicht. Nee, niet ieder moment van de dag. U weet misschien dat de oude Spurgeon, dat is de opa van de bekende prediker uit de 19e eeuw, Charles Haddon Spurgeon, was ook predikant en die heeft een keer een beroemde preek gehouden. En in die preek stelde hij telkens, nadat hij een stukje uitgelegd had en toegepast had. Het ging over de genade van God en over de verschillende kanten van die genade van God. Hè? Menigerlei genade. Maar er is één genade die u niet nodig hebt. Nou, en na een stukje. Er is één genade die u niet nodig hebt. En uiteindelijk kwam hij aan zeven toe. En er is één genade die u niet nodig hebt. Dat is stervensgenade als God wil dat u nog leeft. Kijk, de bereidheid om heen te gaan. Wat wij stervensgenade noemen en dat terecht, is een eigen werk van God. Wat hij soeverein geeft op zijn tijd, als het nodig is. Maar dat betekent niet dat Gods kinderen nooit eens heimwee hebben. Heimwee naar huis. Het huis waar mijn burgerschapsbewijzen liggen. Het huis waarvan de Heer Jezus zegt in Johannes 14, van de Vader met zijn vele woningen. En soms, gemeente, zelfs als je nog jong bent, hoor, en je mag de Heere vrezen en dicht bij hem leven, en de liefde van God overweldigt je hart, dan kan er zo'n verlangen zijn, zo'n heimwee. Soms zelfs, ik heb het gehoord van een 18-jarige jongen in Canada, is dat verkeerd, dominee? Kan haast niet wachten. Om verlost te worden van dit lichaam van de zonde. Om nooit meer te hoeven zondigen. Nooit meer God te hoeven bedroeven en te vertoornen. Altijd het aangezicht van hem te zien die mij zo uitnemend heeft liefgehad. Ja, zegt u, dat is een hoge stand in het geestelijke leven. Dat geef ik volmondig toe. Maar er wacht toch wel eens iets van zijn zo door de schaduwen heen. Paulus zegt het met grote klem. Van waaruit wij de Heere Jezus Christus verwachten de zaligmaker. Die ons vernederd lichaam. Letterlijk staat er in het Grieks, die het lichaam van onze vernedering veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam naar de werking, waardoor hij alle dingen aan zichzelf zal onderwerpen. Wat is het toekomstperspectief van Paulus hier? Het lichaam van de vernedering, dat is niet alleen maar het lichaam, dit lichaam. Dat is heel zijn menselijke bestaan, lichaam, ziel en geest. Dat aan de vernedering onderworpen is. Zijn menselijk vernederd bestaan, ja dat is zo. Dat is natuurlijk vreemd als u dat zegt in onze cultuur, hè, met bodybuilders en de aanbidding van het mooie lichaam van jonge mensen. En ouderen moeten er zo lang mogelijk heel geweldig uitzien. Want dat is een grote afgod vandaag. In onze wilde cultuur. Paulus zegt, ons lichaam is vernederd. Ons lichaam, ook al ben je jong en sterk. En zeker als je ouder wordt. Draagt de tekenen van de gevolgen van de zonde vernederd. En als je ouder wordt, kijk er maar eens naar. Ouderdomsvlekken, rimpels. Soms voel je de krachten minder worden. Soms leid je aan geheugenverlies, soms heel ernstig. Als uw wandel in de hemel is. Als u de Heere zal vrezen, dat wordt allemaal anders. Hoe? Dat is een verborgenheid, zegt Paulus. Maar één ding weet ik. Dat het lichaam van Gods kinderen, ook al zijn ze bijna 100 geworden, en al is er zo voor het oog weinig meer van over, wordt veranderd naar het verheerlijk lichaam van Christus. En wat is het verheerlijkte lichaam van Christus? Ten volle weten we dat niet. Maar dat is in elk geval het lichaam van de opgestane. En Christus is opgestaan als een volwassen man in de kracht van zijn leven. Gods kinderen zullen naar het lichaam van de opgestane Christus veranderd worden. In de kracht van het nieuwe leven. Dan is alle zwakheid voorbij. Dan is alle ziekte voorbij. Dan is alle dementie voorbij. Dan is het zitten in je rolstoel voorbij. Dan is de zonde voorbij. Dan is het inklevend verderf voorbij. alles wat tot dit vernederde bestaan de gevolgen van de zonde en de zonde zelf behoort. Dan is de ziekte voorbij. Ook die ernstige ziekte waar u misschien aan lijdt en waarvoor u behandeld wordt. Dan is de dood voorbij. Waar u misschien zo bang voor bent. Professor Wisse zegt in een van zijn preken, zoals hij het alleen maar kon zeggen, in het nieuwe Jeruzalem is één grafsteen. En daar staat opgeschreven: hier ligt de dood begraven. Ja, je mag er ook nog wat onder zetten. Hier ligt de schuld voor goed begraven. Hier ligt het ongeloof voor goed begraven. Hier ligt de zonde voor goed begraven. En hoe zal dat gebeuren? Onze tekst geeft een kleine vingerwijzing. Dat het gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam, dat heb ik aangestipt. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hij is koning. Hij heerst aan zijn vaders rechterhand. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat betekent dat hij in het einde der tijden alles nieuw zal maken in één ogenblik. Maar het betekent ook dat hij nu, in het heden van de genade, bij machte is om het hardste hart wat hier in de kerk zit, wat meeluistert en misschien ook meekijkt, om het hardste hart te verbreken. En zouden we dan niet vragen, Heere, koning der koningen, u hebt toch alle macht. Breek ook mijn hart. Neig het. En voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Want tenslotte moeten we dat wel zeggen, gemeente. Als de kerk verwacht, soms met diep verlangen, soms met vrees, soms in onze dagen, wat dat heimwee, dat heilig heimwee betreft, erg ingezonken is. Of heb u daar geen last van? Wat de kerk verwacht vanuit het gegronde geloof, dat is de toekomst die vast ligt in het huis van de Vader. Maar als u nog steeds anders wandelt, dan is er geen Heer Jezus die als zaligmaker komt om u thuis te brengen. Om uw lichaam en uw geest, uw menselijk bestaan te vernieuwen. Dan zal hij rechter zijn. Ik beef om de woorden te zeggen. En ik hoop dat ik iets heb wat Paulus had. Wenend zeg ik het. Dan zal hij moeten zeggen: ik heb u nooit gekend. U bent wel een trouwe kerkganger geweest. Maar ik heb u nooit aan mijn voeten gezien. Nooit uw nood echt van harte bekend gemaakt. Nooit de toevlucht genomen. Altijd maar doorgeleefd alsof dit leven alles was. Want dat kan ook een kerkmens overkomen, hoor. Als dat zo is. Wij bidden u van de komende zaligmakers wegen. Laat u met God verzoenen. Vlucht tot hem. Die machtig is. En bereid is als zaligmaker om zondaren zalig te maken. En om het te laten zien. In de weg van bekering en geloof. Uw naam. Burger. Weet je wel, Gods kinderen dan zeggen, Heer, het is veel te groot. Dat heb ik niet verdiend. Want dan zink je weg in verwondering. En dan mag je het ook weten. Als de heilige liefde en het heilige heimwee in je hart gaat leven. Het huis wacht. Nee, zegt Johannes dan, het is ons niet geopenbaard hoe wij zijn zullen. Hoe dat zal zijn met het nieuwe lichaam en met alle dingen die daarbij horen. Maar één ding wel, dat weet ik wel. Wij zullen hem zien gelijk hij is. Zonder sluiers, zonder nevels, zonder zonde. Zonder twijfels, van aangezicht tot aangezicht. En dan is Gods kind eindelijk thuis. Amen. Zegging gemeente. Heren, wat is dat een wonder. Dat u mensen opraapt uit het slijk. En naast prinsen plaatst en wereldgrote. Nee. Naast engelen plaatst. En de gezaligde. Dat is een onuitsprekelijk wonder. En er zijn er onder ons die u vrezen, die zeggen het zal een wonder zijn als ik er kom. En dat is te begrijpen. Maar laten we, heren, de boodschap van de tekst ter harte nemen. En zoeken naar dat gegronde geloof. En naar een nauwe, heilige wandel. Want dat is de weg waarin het verlangen, de verwachting, de hoop geboren wordt, leer het ons. En als we het niet kennen, heren, o, zeg ons de rust op. opdat de heilige onrust geboren wordt. Ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt bij u, o God. En Heer, wil u die onrustige mensen, onrustige jongeren, dan zelf leiden. Als ze in duisternissen wandelen en geen licht hebben, wil u dan in de duisternis uw naam openbaren. De naam van de gekomen zaligmaker die komende is. En ook onder de prediking met name en onder andere middelen komen wil. O Heer, zoek het arme, het verlorene, het weggedrevene. Mensen in hun onmogelijkheden, zoek ze op. Dat is toch uw eigen woord. Dat hebt u toch beloofd. Maar bewaar ons ervoor en onze jonge mensen, Heere, dat we doorgaan in die andere wandel, waarvan het einde is het verderf. We bidden het u. In dankzegging voor alles wat u gaf in deze dienst, in deze zondag, wil u het woord, wat in alle gebrek gebracht is, wanneer we naar onszelf zien, genadig zegenen. Gebruik u het, Heere, tot bekering en tot onderwijs. We danken u voor alles wat u gaf in deze diensten. Ga nu met ons. Sterk ons deze week. Help ons bij ons werk. Zegen ons als het werk veel van ons vraagt. Of als we bang zijn dat we door alle ontwikkelingen onze baan zullen verliezen. Zegen onze kinderen op school. Zegen u ons allen. Onverdiend. Om de verdiensten van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 8 is onze slotzang. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.